Goedenavond allemaal. Namens de Nederlandse Gereformeerde Kerk heet ik u op deze kerstavond van harte welkom. Gemeenteleden, familie, vrienden en gasten, we vinden het fijn dat u hier bent. Fijn om met elkaar kerst te vieren. We staan vanavond stil bij het kerstverhaal uit de Bijbel. Het bijzondere verhaal dat God zoveel van ons mensen houdt, dat hij naar ons toegekomen is. Door Jezus Christus. Dat willen we vanavond vieren. Met woord, beeld en muziek. We doen dat in verbondenheid met mensen over de hele wereld. Die ieder op hun eigen manier deze dagen kerst vieren. En we doen dat ook in de wetenschap dat mensen dat al 2000 jaar lang doen. Dat is bijzonder. En dat willen we vieren vanavond. We zingen nu gezang 138 in wisselzang en als het kan willen we graag staan daarbij.
Thank you.
gaan nu kijken naar een filmpje, It's All About Christmas, welke gemaakt is door Perspectief. En voor degenen die Perspectief niet kennen, dat is een stichting die is opgericht vanuit 10 verschillende kerken hier in Eindhoven. En zij willen een christelijk geluid laten horen in lokale media, vooral radio en tv. En ze hebben voor deze dagen speciaal een serie filmpjes gemaakt, waarvan we er één gaan bekijken nu.
Christmas, heb je kunnen zien wat kerst nu eigenlijk inhoudt voor de verschillende Eindhovenaren. Maar waarom vieren we nou eigenlijk kerst? Wat is de reden dat we opeens zo gezellig doen en samen met familie of vrienden gaan dineren? Vandaag gaan we op zoek naar dit antwoord en leggen we diverse vragen voor aan de bezoekers van de Eindhovense binnenstad. Ook professionals komen aan het woord en reageren op dezelfde vragen.
Hoe kerst vieren? Alleen?
Nou, dit jaar heel stilletjes, heel gezellig met z'n tweeën thuis bij de kerstboom.
Waarom vier je dat juist zo?
De familiefeestjes vinden wij. Dus met je dierbaren om je heen. En omdat het toch wel een liefdevol feest is. Ja.
Wat betekent kerst voor jou? Waarom is het allemaal zo bijzonder met kerst?
Nou, ik denk dat met kerst vooral aan iedereen moet laten zien dat je van ze houdt en om ze geeft. En dat je daarom juist naar de mensen waar je om geeft, ja, dat je daar naartoe gaat.
Kerst gaat om dat kind, om Jezus zelf. Die ik zelf ook ken. Als we een feest vieren, vind ik het heel belangrijk dat de persoon waar het feest om gaat aanwezig is. Moet je je voorstellen dat je carnaval viert zonder Prins Carnaval. Ik bedoel, dat is de gang maken, dat is degene waar het om gaat. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, als je kerstfeest viert, dan wordt het nog mooier als je zoekt naar degene om wie het draait eigenlijk.
Maar waarom nou juist met kerst?
Ja, kerst heb je lekker de tijd ervoor, hè? Lekker uitrusten. Iedereen heeft verlof, dus waarom niet dan?
Omdat ik dat gewoon prettig vind. Ja, ik vind het gewoon prettig om lekker alleen te zijn. En ik heb het hele jaar door heb ik mensen om me heen. Dus ja, ik vind het lekker om lekker tijd voor mezelf te nemen. En met kerst is dat, vind ik dat uitermate prettig.
We vinden wel het leuk, laat maar zeggen, om wat te vieren. En ja, Sinterklaas vinden we een beetje kinderachtig. Dus ja, kerst vinden we iets toepasselijker, laat maar zeggen. Nou ja, verder. Gewoon dat leuk is.
Wat betekent kerst voor jullie?
Een moment van bezinning. Kijk, heel het jaar door ben je aan het rennen en vliegen. Dus zeker met een gezin en met je werk. En het zijn gewoon 2 dagen dat je gewoon eens even gewoon, niet alleen bezig bent met lekker eten en met cadeautjes. Maar ook gewoon even stil bij je staat. Dat niet allemaal zo vanzelfsprekend is wat je hebt. En dat vinden wij wel heel belangrijk eigenlijk aan kerst.
Er zijn heel veel jongeren die hebben geen tijd om dadelijk te eten met hun ouders. Als ik gewoon om me heen kijk, dan zie ik gewoon dat veel mensen gewoon lekker eten en gewoon een goede tijd willen hebben met zijn familie. En een paar dagen vrij zijn van werk. En even de gedachte, weet je wel, die wel getriggerd is van, we moeten goed voor elkaar zijn. Dus misschien zal er wel iets meer tolerantie zijn in het verkeer, om wat te noemen. Maar gewoon een tijd van bij elkaar zijn als familie, cadeautjes geven, even toch aan die ander denken. Ik denk dat dat wel de gedachte is.
Wat duidelijk naar voren komt, is dat iedereen een andere ervaring heeft met dit feest. Je kunt wel stellen dat de ene persoon er meer waarde aan hecht dan de andere. Tijdens kerst 2011 staat gezellig samen zijn en de kerstman centraal. Dat is heel anders dan 2000 jaar geleden. Mocht je meer informatie willen hebben over kerst of de afleveringen van It's All About Christmas is rustig willen terugkijken, check dan eens onze website perspectiefradio.nl/kerst. Daar vind je nog heel veel meer informatie. Natuurlijk kun je al je kerstwenslijstjes naar de kerstman opsturen, maar je kunt ze ook kwijt via onze website. Dan krijg je gegarandeerd een antwoord. Last but not least wenst het hele team van Perspectief Radio jouw fijne feestdagen en alvast een mooi 2012 toe. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.
We gaan nu samen met de band 2 liederen zingen. gaan nu luisteren naar Agnes Dor. Zij neemt ons mee terug 2000 jaar geleden.
Wat ik nou meegemaakt heb. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik ben er nog steeds van onder de indruk. Dat kind in Bethlehem. En ik wil het jullie vertellen. Ik moet het kwijt. Maar het is zoveel. Ik zal proberen ordelijk te beginnen. Dat jullie het hele verhaal begrijpen. Wij wonen in Jeruzalem. Met mijn man en de kinderen. We wonen daar al een hele tijd. De kinderen zijn groot, volwassen. Maar oorspronkelijk komen wij uit Bethlehem. Daar gaan we nog wel eens een keer heen. Maar het reizen is niet gemakkelijk. Zeker niet als je wat ouder wordt ook. Dus er komt de laatste tijd niet zoveel meer van. Ja. In Jeruzalem, dat moet ik er ook even bij vertellen. In ons land heersen de Romeinen. En ik moet heel eerlijk zeggen. In het dagelijks leven hebben wij daar eigenlijk helemaal geen last van. Je kan gewoon naar de markt. Je kan naar de winkels. Je kan naar de tempel. Ja, je ziet wel eens een Romein, maar ze doen ons niks. Kijk, en van politiek heb ik helemaal geen verstand, dus ja, dan merk je er eigenlijk niks van. Maar nu is er iets anders gebeurd. De keizer in Rome, ja, het zegt me niet zoveel, die wilde tellen, de volkstelling houden en allemaal prima. Maar daar moest je voor naar je geboorteplaats. Ja, wij komen uit Bethlehem. Dus wij moesten daar toch wel weer heen. Dat heeft even wat voeten in de aarde gehad, want ja, mijn man moest natuurlijk een hoop regelen nog. En dan moet je ook een goed reisgezelschap treffen, je kan niet zomaar op pad gaan. Ja, en dat ging eigenlijk ging dat vrij snel, want er waren zoveel mensen die naar Bethlehem gingen. Ja, we konden zomaar aansluiten. En onderweg bleek ook wel dat er nog veel meer mensen op reis waren. Niet alleen naar Bethlehem, het ging van noord naar zuid, van oost naar west. Er was overal beweging. En een verhalen onderweg, ja, dat kan je je voorstellen. Prachtige verhalen, aangrijpende verhalen. Ja, wat mij bijblijft is bijvoorbeeld een gezin met kleine kinderen, een stuk of 6, 7 wel. Die moesten ook naar Bethlehem. Die zaten in ons reisgezelschap. Die kinderen, die vermaakten zich wel, die grote, maar die kleintjes en die ouders. En ze kwamen notabene uit Efraïm, dat ligt nog boven Jeruzalem. Dus dat was een heel end. Voor ons viel het eigenlijk nog wel mee hoor, Eindhoven. wat zei ik? Jeruzalem, Bethlehem, dat is niks. Die kinderen dus. Er was nog iemand, dat sprak me ook heel erg aan, die was ergens onderweg verongelukt. Of die had een ongeluk gehad en die liep met 2 armen in het verband. Ja, dat is ook wat om dan zo'n reis te moeten maken. Maar ja, het moest van die keizer. Je kwam er niet onderuit. Wat me het meest is bijgebleven, dat was vlak voor Bethlehem al, bij de laatste pleisterplaats. Daar was een jong stel, tenminste de vrouw was jong, hoogzwanger. Nou, neem me niet kwalijk. En die kwamen van Nazareth. Nou, Nazareth naar Bethlehem, dagen moeten ze onderweg geweest zijn. Hoogzwanger was zij. Jong ding, denk het eerste kind. Ja, ik ben zelf moeder, dus ik weet nog wel hoe die laatste dagen waren van zo'n zwangerschap. En dan zo'n reis. Ja, het maakte indruk. Nou, en nog veel meer verhalen, die mensen, je trekt met ze op. Het was anders als anders. Je ging met elkaar naar Bethlehem. Ja, het leek wel eigenlijk of je een soort familie was. Een gek gevoel was het hoor. Toen we in Bethlehem kwamen, was ik blij dat wij de familie hadden. Want het was er vol. De herbergen propvol. Bij particulieren bijna geen slaapplaats meer te krijgen. Nou, wij bij de familie lekker bijpraten. Het was eigenlijk weer heerlijk om ze te zien. Dat kwam er toch weer bij. En 's avonds, ik was eigenlijk wel blij dat ik naar bed ging. Het was toch wel heel vermoeiend geweest. En toen kon ik niet eens in slaap komen. Die mensen spoken maar door je hoofd. Die man, die kindertjes, die vrouw. Zou die een plek gekregen hebben? Ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik in slaap gevallen. De volgende ochtend gingen we naar ons in laten schrijven bij de hoofdman aan het bureau. We kwamen daar aan en er stond er een rij. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het dan een rij en wachten. Maar hier gebeurt hetzelfde als onderweg. Het leek nog steeds of we familie waren. Ja, oorspronkelijk zijn we dat natuurlijk ook allemaal als je teruggaat. En daar hoorde ik weer een verhaal. Er was een baby geboren, ja, logisch. Ik denk meteen aan die zwangere vrouw natuurlijk. Het zal onderweg gebeurd zijn, dacht ik nog. Dan is het nog maar goed dat het hier gebeurd is. Maar ze had inderdaad geen slaapplaats. Dus het was in een stal gebeurd. En er was nog iets geks bij. Of ja, eigenlijk wel. 'S Nachts schijnen er engelen geweest te zijn. Dat hoor je dan zo in die rij. Hè? Die weet dat en die weet dat. Er waren engelen buiten bij die schapen. En er waren engelen, herders waren er buiten. En er waren engelen bij geweest met licht en zingen. En die waren naar die stal gegaan. Nou, in eerste instantie dacht ik, herders buiten die engelen zien. Hebben ze misschien toch wat te veel gedronken of zo? Zo onwaarschijnlijk. Maar goed, we schoven op in de rij en toen moesten we ons in laten schrijven. Formaliteit, stelde eigenlijk helemaal niks voor. En we waren ermee klaar en ineens dacht ik, ik wil zelf ook naar die stal. Ik wil dat even kijken. Een beetje meeleven, want misschien kan ik iets voor dat doen, je weet het niet. Tenslotte hebben wij er ook nog familie, wie weet. En ja, in Bethlehem zijn stallen en schuren genoeg natuurlijk. Dus waar moest ik zijn? Ik vroeg dat aan iemand en meteen waren er een stel kinderen bij. De kinderen van Bethlehem. Ja, dat was echt leuk. En die, oh, we weten het wel, we lopen wel met u mee. En hele verhalen hadden ze onderweg. Van wat ze meemaakten. Ja, die kinderen hadden de tijd van hun leven in Bethlehem. Ja, en toen kwamen we bij die stal. En ik ging er echt heen met zo van, och arme. En ik kom er binnen. Het was heel anders. Die stal die zag ik niet eens meer. Dat kindje lag daar. Die moeder en die vader waren nog een paar mensen. Duidelijk ook een herder. Dus ik denk, wat doet die hier nou? Ja, en het kon toch. Het paste. Daar heerste een rust. Ja. Ik moet zoeken naar woorden, want ik kan het bijna niet beschrijven. Iets van serene rust. Dat is wel mooi, hè? Zo, iets heel aparts was het. Ik ben al tig keer in mijn leven op kraambezoek geweest. En ik heb al, ik weet niet hoeveel baby's me aanzien kijken met die wereldwijze blik, zoals hele kleine kinderen kunnen kijken. En waarvan je dan denkt als volwassene, wat gaat er in dat kopje om? En hier was dat ook zo, maar dan nog 10 keer zoveel, zal ik maar zeggen. Een heel bijzondere sfeer. En die stal was ik al vergeten. En ik hoefde helemaal niks meer te regelen en te zorgen. Hoe lang ik er precies geweest ben, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik ben op een gegeven moment weer teruggegaan, naar huis gegaan. En ook weer terug naar Jeruzalem, want dat moest natuurlijk ook nog gebeuren. Mijn man had er weer verplichtingen. Maar ook daar was het gesprek van de dag, dat kind in Bethlehem. En het liet mij ook niet los. Het was zo bijzonder. En dat gesprek van de dag in Jeruzalem. Ja, inderdaad, toen gebeurde er iets. Iemand zei van, het woord viel, Messias. Messias. Ja, toen viel bij mij het kwartje. De puzzelstukjes vielen in elkaar.
Thank you. wil graag met u een gebed uitspreken. Heere God, onze Vader in de hemel, we willen bij u komen en u bedanken voor deze kerstnachtdienst. Dank u dat we hier zijn met elkaar en kunnen genieten van zang, muziek, mooie woorden en een goede sfeer. Heer, morgen is het kerst en dan vieren we dat de Heer Jezus op deze aarde kwam. Dank u wel dat u zo dicht bij ons mensen kwam en nog steeds bent. Heer, voor sommige mensen zullen er een paar gezellige dagen aanbreken met familie en lekker eten. Maar er zijn ook zoveel mensen die zich eenzaam voelen en niet gelukkig zijn. We bidden u speciaal voor die mensen, wilt u dicht bij hen zijn. We bidden u om een zegen over de rest van deze avond. Raak ons aan en geef ons rust en vrede. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Ik wil met u het kerstverhaal lezen uit de Bijbel, uit Lucas 2, vers 1 tot 20. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Zal ik opnieuw beginnen of konden jullie het wel verstaan, toch? Ja? Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld en in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelse leger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggekeerd naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan, om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
Omdat ik wat langer in beeld ben, ga ik hier maar staan. Dan kunt u mij allemaal goed zien. Op 24 februari 1955 is hij in San Francisco geboren. Zonder enige ophef, er stond geen burgemeester op de stoep. Er was niemand bij. Er was niemand die dacht, nou gebeurt er wat bijzonders. Zijn ouders wilden hem kwijt. Hij is een paar dagen later geadopteerd. Op 5 oktober van dit jaar is hij overleden. En de hele wereld heeft op die dag met ongelooflijk respect hem herdacht. omdat hij, zoals de wereld eruit ziet, heeft veranderd. Weten jullie over wie ik het heb? Steve Jobs, inderdaad. Van Apple, van de iPhone, van de iPad. Volkomen onopgemerkt geboren. En als een man van ongelooflijke prestaties herdacht. Het lijkt langzamerhand wel alsof het bij Jezus andersom is. Jezus geboren met veel tamtam. Engelen. Drie koningen of wijzen uit het oosten. Herders. Een mevrouw die het nu ook nog nodig vindt om te vertellen hoe bijzonder die geboorte was. Maar wat heeft hij nou klaargemaakt? Wat heeft hij nou aan de wereld bijgedragen? Zodat je kan zeggen, we zijn 2000 jaar verder en we herdenken hem nog. Ik moet het nog zien dat we over 2000 jaar nog over Steve Jobs praten. Waarom zouden we wel over Jezus praten? Geen vrede op aarde in elk geval. Je kunt zeggen, hij heeft ermee te maken gehad dat er een wereldgodsdienst gekomen is. En dat is waar. En het christendom heeft veel goeds gebracht. Maar niet enkel. De moslims denken nog altijd met woede terug aan de kruistochten. En bij een peiling in Nederland, 1 of 2 maanden terug, kwam eruit dat het vertrouwen in de kerk fors daalt. Een bejubelde geboorte. Maar echt de moeite waard om bij kerst te betrekken. Ik liep van de week door de buurt. Ik zag een hoop gezellige huizen, lichtjes, leuk versierd. Ziet de mensen inkopen doen bij Albert Heijn. Gaat een leuk feest worden. Is het nog nodig om daarbij Jezus te betrekken? Wat is de meerwaarde? Ja, hij is de Messias. Maar dat is een moeilijk woord. Ik ga het nou niet uitleggen. Ik hoor een ander verhaal, dat is dat mensen zeggen van, nou ja, voor zover ik het weet, was het wel een heel goed mens. Nou, dat is niet moeilijk uit te leggen, denk ik. Daar ga ik eens even op door. En ik ga kijken of ik u ervan overtuigen kan dat het daarom de moeite waard is, 2000 jaar later, om Jezus te betrekken bij dat gezellige feest. Een goed mens geboren. Ja, daar kan niemand omheen. Dat is zo. Ik noem eens een paar dingen. Hij gaf niet om geld. Hij was gericht op de armen. Hij moest niets hebben van geweld. Was niet op macht belust. Hij durfde autoriteiten de waarheid te zeggen. Er wordt van hem verteld dat hij charisma had. Hij heeft zieken wonderbaarlijk genezen. En hij hoefde er geen euro voor te hebben. En indrukwekkend hoogtepunt. Toen hij werd doodgemarteld door zijn vele vijanden. Toen bad hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat is de moeite waard, hè? Om morgen even aan te denken. Maar verder nog. Heeft hij de wereld doordat hij zo goed was veranderd? Die vraag heb ik nog niet beantwoord. Maar ik heb ook nog niet alles verteld. Hij was ook in die zin een goed mens, dat hij ongelooflijk sterk met God rekende. Jezus moet iemand geweest zijn die zinderde van God. Bij hem geen praat, geen kerkelijke formules, geen overspannen gedoe. Heel echt ongelooflijk diep contact met God. Zodat als je in die ogen keek wat die mevrouw net zei, ook als volwassene, dat je dan iemand zag, uniek. Daar horen ook een paar dingen bij. Hij vertrouwde God volkomen. Had er een heilig vertrouwen in dat God voor hem zorgde en zijn vader was. Hij zei, vader, tegen God. God was voor hem dichtbij. Geen projectie, zoals we moeilijk zeggen tegenwoordig. Geen godsdienstig systeem. God was dichtbij. Reëel. Als je hem zag, zag je iemand dat je dacht, och, als je zo met God kunt leven, dan... En zeg niet dat hij een makkelijk leven had. Want hij was God af en toe ontzettend kwijt. Omdat hij veel vijanden maakte. En hij er niet echt makkelijk doorheen kwam. Hij is op een helse manier doodgemarteld. En hij heeft geen vloek geslaakt. Nooit. Ook toen niet. Integendeel, hij zei, toen hij de laatste adem uitblies, volkomen in de steek gelaten, leek het door God. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Dat was een goed mens. Je kunt zeggen, ja, maar wel wat primitief. Als die nog zo in God geloofde. Of in elk geval heel naïef. Maar zou het ook omgekeerd kunnen? Dat je in hem iemand zag die daarom zo ongelooflijk goed was. Omdat hij zo ongelooflijk op God betrokken was. Maar wat heeft hij nou neergezet in de wereld? Wat heeft hij nou klaargemaakt? Ik heb het nog niet gezegd. Dan zeg ik er nog één ding achteraan. Er wordt van Jezus verteld dat hij zo goed was, dat toen hij gedoopt werd, God tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En toen was het ineens zo'n goed mens dat God zei, goddelijk is dit. Goddelijk. Alsof ik mezelf zie in hem. En toen zei God, hier word ik blij van. En nou komen we bij kerst, want wij willen morgen blij zijn. Wij willen even niet weer al die narigheid, toch? Even niet weer Syrië. Even niet weer horen over al die concentratiekampen in Noord-Korea. Even niet weer de hoorn van Afrika. Blij. En God zegt, ik heb hetzelfde als jullie. Ik word ook absoluut niet blij van deze wereld. Maar van hem word ik blij. Willen jullie blij worden? Willen jullie echt het gevoel hebben, lichtjes, leuk, fijn? God zegt, ik heb een advies voor jullie. Ik word blij van Jezus. Wij dan misschien ook? God zegt, het is best een karwei tegenwoordig om als schepper blij te worden van de wereld die je zelf gemaakt hebt. Ik zie beter dan jullie dat het een zootje is. God wordt ook niet blij van die concentratiekampen en van de vluchtelingenkampen en van de huichelachtigheid van een rijk Westen dat erg voor vrijheid en democratie is. En erg voor gerechtigheid. En erg voor duurzaamheid. En erg voor eerlijkheid. Zolang het maar niet te veel kost. God wordt blij van Jezus. Zo goed. Goddelijk. Dat heeft hij neergezet. Lang zo tastbaar niet als jouw iPhone. Maar wat verstrekkend dat er weer plezier in de wereld komt. Ondanks omdat Jezus er was. Wat verstrekkend dat de schepper zegt, ik ga door met deze zooi. Vanwege Jezus. Niet moedeloos worden. Niet denken dat we allemaal naar de Filistijnen gaan. Vanwege deze Jezus. Ik ga door, zegt de schepper. En daarom, word ook niet moedeloos van jezelf. Als je af en toe, hopelijk niet te vaak, maar af en toe van jezelf schrikt en denkt, een echt goed mens ben ik niet. En af en toe hebben we allemaal inderdaad reden om dat te denken. Ik in elk geval wel. Een echt goed mens ben ik niet. En mijn schepper zal af en toe niet blij worden van mij. En hoe meer ik probeer me met mijn haren uit het moeras te trekken, hoe teleurgestelder ik word. En ik hoor God zeggen, ik ga met jou door. Want ik kijk in de ogen van die Jezus van mij. Mijn zoon. En dan weet ik dat ik ook met jou door wil. Er is hier niemand met wie God niet door wil. Iedereen hier, God wil met jou door. Ongeacht wat er aan mankeert, hoe moeizaam het is, wat je hebt uitgevreten, of je er zin in hebt. God wil met jou door. Want die ene, die weegt op tegen de rest. Ik wens jullie een heel blij, hoopvol, zalig kerstfeest. Vanwege Jezus.
Dat was heel mooi gezongen. We gaan nu met elkaar zingen. Gezang 145, Nu zij het wellen komen. We zijn aan het einde gekomen van deze viering vanavond. Voor wie wil, schenken we na afloop nog iets lekkers. En we hebben ook nog een cadeautje. We hebben een cd, een kerstcd. We hebben een heel aantal gekregen. En nou, wie wil, kan er een meenemen. En als u er meerdere mee wil nemen, dan kan dat ook. Dan heeft u morgen, als u nog op bezoek gaat, een cadeautje. Dus neem ze mee, ze liggen daar en we delen ze ook uit. Rest mij ook namens de Nederlands Gereformeerde Kerk u allen een hele fijne en gezellige en betekenisvolle kerst toe te wensen. We sluiten af staande met het zingen van het Ere zij God.